Wanneer we een encyclopedie opslaan, en dan bedoel ik een Bijbelse, dan worden wij vele malen stilgehouden bij het woord horen. En dat woord wordt in de allereerste plaats door de Heere gebruikt. En we komen erachter, goed achter, waarom en waartoe hij dat woord gebruikt. Dat betekent, neemt het ter harte wat ik uitspreek, wat ik mijn dienaren in opdracht van mij aan u laat horen. Luister, o Israël. En als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan horen wij de profeet en de hoogste profeet en leraar zelfs vele malen spreken. En men hoort ook ter harte te nemen wat hij laat horen. Want wat onder de oude dag door de profeet is gezegd, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Dat is heel bijzonder gezegd door de Heere Jezus Christus zelf. En in grote bewogenheid heeft hij het zelfs laten horen, dat de verharding en de afkerigheid van hem, hem diep geraakt heeft. En wat beluisteren we nu, als we de brieven opslaan, en bijzonder denken aan de apostel Paulus, dan kunnen wij zeggen, dat het beeld van de Heere Jezus Christus, het levensbeeld, de betrokkenheid op mensen, bij hem ook aanwezig is. Heeft hij het zelf ook niet gezegd, en de liefde van Christus dringt mij. En dat beluisteren wij ook. Dat valt ook op wanneer wij de brief aan de Korintiërs ter harte nemen. Een gemeente welvarend. En dat komt omdat de gemeente ontstaan is in een havenstad. Wel nummer 3 van de Romeinse lijst. Op de 3e plaats werd de plaats Korinthe aangetroffen. En als we de stad ingaan, dan zien we en horen we diverse nationaliteiten. Mensen met onderscheiden afkomst en ook in talen en in cultuur blijkt het. Alhoewel, als het over cultuur gaat, men ook zijn hart kan ophalen in de stad Korinthe. En er zijn uitgaansmogelijkheden. We zouden kunnen zeggen een beeld van vandaag. Iedereen kan aan zijn trekken komen. En als het gaat over religiositeit, wel, daar zijn de afgodstempels, synagogen ontbreekt niet, en om het zomaar eens te zeggen, een christelijke kerk is ook aanwezig. En dan is het opvallend, geliefden, en daar moeten wij een oog voor hebben, ook vandaag, dat de apostel Paulus bijzonder in zijn brieven richt tot de christelijke gemeente. Dat wil niet zeggen dat men dan de ogen moet sluiten en de oren moet toestoppen voor hetgeen wat men hoort en ziet. Denkt u wat opvallend is, dat Paulus, als hij het heeft over misstanden, in welk opzicht ook, wijst op de gemeente en niet op wat er in de gemeente door invloed van de wereld gekomen is, maar wat gemeenteleden uit de wereld toelaten of laten doorwerken in de kerken, of dat men een bepaalde levenswijze heeft overgenomen. Denk aan wat hij verschillende malen opmerkt als het gaat over de wijsheid van de wereld. En die wijsheid van de wereld scheen in bepaalde opzichten zeer aantrekkelijk en invloed te hebben in de gemeente. Want hoe laat de Jood zich horen, maar bijzonder de Griek. Je moet de Griekse filosofie, de Griekse wijsheid niet onderschatten. Betekenis voor het leven van iedereen. Maar hij denkt ook aan de doorwerking van de zonde in het gedrag van christelijke gemeente. Hij generaliseert niet, maar hij constateert. En die constatering, die bedroeft hem. Want hij weet zich van harte verbonden aan de gemeente van Korinthe. Op zijn tweede zendingsreis is hij in die gemeente gekomen. En de Heer heeft zijn arbeid willen zegenen. Ja, we kunnen wel zeggen dat hij bijzonder gesterkt is geworden door de Heer. Want schijnbaar was zijn werken in Athene vruchteloos. Vruchteloos. Maar nu heeft de Heer een open deur gegeven en velen zijn gekomen tot het waarachtige geloof uit het Jodendom en uit het Heidendom. Ja, er staat zelfs geschreven dat de Heer zeer veel volk in die stad had. Maar als je dan in Efeze terecht is gekomen, dan hoort hij wat er leeft in de gemeente van Korinthe. En dat is de oude zonde. Oude zonde. Weet u wat oude zonde is? Weet u dat? Excelsior. Ik weet het. Ik ben het. En zoals ik zie, laat ik het horen. De zonde van hoogmoed. en van eerzucht. Wel, dat deed Paulus zeer. Want wat had hij gehoord? Wel groepsvorming. En de ene wist zich verbonden aan Paulus. Ik ben van Paulus. Nog sterker dan wat gezegd werd, ik ben voor Paulus. Dat is ook verkeerd. Maar ik ben van Paulus. Dat is mijn man. En een ander had het over Apollos. En een derde had het over Cephas. En toen, om het zo eens te zeggen, waren christenen die zeiden, maar ik ben van Christus. Ik ben. Er miste maar één die voor Gods aangezicht en zo voor de mensen kan zeggen, ik ben. En die ene zegt het onder bepaalde omstandigheden, niet voor zelfverheffing, ook niet voor zelfhandhaving, maar tot verheerlijking van zijn vader. Als het gaat over Abraham, als hij dan zegt, Heer Abraham was, ben ik. De verdeeldheid was ontzettend groot. De een zegt, je mag het werk van Paulus niet voorbij zien. Hij is immers de stichter geworden van de gemeente. En een ander is echt Apollos, maar dat is een redenaar hoor. Je hangt als het ware aan zijn lippen. En een derde, Cephas, wel zijn naam betekent rots, dat is een standvastig iemand. En wat hij zegt, dat is de waarheid. Daar kun je op aan. En het contact is niet te vergeefs. En een ander zegt, onderschat het niet dat ik van Christus ben. En nu het woord van vanavond. Wat staat er geschreven? Niemand dan roemen op mensen. Niemand. Nu moeten we dat woord, wat Paulus aanspreekt, wat een pastoraal vermaan inhoudt, niet verkeerd lezen. Want als hij zegt, roemen op, dan gaat het woord eren niet schuil. Maar dan verdwijnt wel het werkwoord vereren. En dat is tegen de wil van God. Eren. Eren ze om huns werks wil. En dat staat niet los van het vijfde gebod. En als we het vijfde gebod in de verklaring met aandacht lezen, dan komen wij op een breed terrein terecht. En dat mag wel eens meer gevonden worden in reformatorische kringen. En dat er eerbied en ontzag komt, ook bij jongeren, voor allen die over hen gesteld zijn. Want je hoort toch wel eens trieste dingen. Dat wil niet zeggen dat het schoon schip was. Een 10, 20, 30, 40 of 50 jaar geleden. Zeker niet. Maar de beïnvloeding van de tijdgeest is heel sterk. Gelijkheid. Vrijheid. Vrijheid niet alleen in het leven, in het denken, maar ook in het spreken. En daarom hebt u daar de zonde. De zonde, de oerzonde. Zichzelf zijn. Dat is de zonde in het paradijs. Daar is geboren geen God en geen meester. En dat gaat de samenleving beheersen en de invloed wordt merkbaar. Want wat vraagt de Heere, eert uw vader en uw moeder en allen die over u gesteld zijn. Dan kom je op een breed terrein terecht. Ja. En als je het in praktijk brengt, in huis en daarbuiten, ach, dan kun je uit je eigen kring wat horen. Maar je ondervindt de gunst van God. Dat gebeurt. De gunst van God. En dat gebeurt al in je jonge leven. Als het gaat over het kerkelijke leven, het schoolleven en de catechisatie. En je komt zo met heel je levenspatroon voor het aangezicht van God. Dan is het erg. Je hebt velen van de wereld en van de samenleving niet mee. Maar wel de Heere. En dat is het rijkste. Dat is het rijkste in je leven. En als je jong bent, dan zie je dat nog niet zo. Maar als je ouder mag worden en je mag terugblikken. Zo, dan ga je de Heere bewonderen. En dan mag je ook zijn leiding en zijn lijn zien. Dwars door je leven heen. Het kan soms zijn door de diepte heen, door droefheid en teleurstellingen heen. Maar het wordt gekend, de Heere is er. Dus afgewezen wordt alle verhering, verering van mensen. Dat is uitgesloten. Dat is de oerzonde. Waar man van men de gevolgen zal ondervinden. Want hij zegt, eert geen uitlands God. Uitlands God, jazeker. Jazeker. De goden die voor ons opreizen. Of de verafgolding die er komt, of het nalopen komt, we zullen de gevolgen ervan ondervinden in het leven. En als je oud mag worden, en de Heere heeft je ervoor bewaard, dan zie je dat er wat scheepjes gestrand zijn. En dat er wat nalopers teleur zijn uitgekomen. Maar die betracht hebben het volgende. En laten we ons daartoe haasten. En dat niet met voorbijzien en verachting wat we gezegd hebben. Want de pastoraal vermaan is van harte. Want... En dat moet nog even gezegd worden. Er kan nu met de verering niet alleen gedacht worden aan de medemens in de wereld of in de kerk. Maar je ligt er zelf onder besloten. En de ik ben, komen we in de schrift veel tegen. Het begint al bij Lamech. Aan het begin van de Bijbel. We lezen van een moordenaar. En we lezen van een ik-persoon. Hoe staat hij daar te midden van zijn twee vrouwen? En dan gaat het zo door in de geschiedenis. En is het met de voortgang van de geschiedenis verdwenen? Lucas 18, de fariseer. En hoe beroemt de fariseer zich op zijn wettisch leven, op zijn goed doen. En wat kan ook gebeuren dat men zegt, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik ben een gelovige, ik ben een christen, ja, ik ben een kind van God. Ja, ons denken van onszelf is voor God als spreken. Laten we dat onthouden. Is als spreken. Dus werkelijkheid voor God. En nu kent de apostel als pastorale dienaar hartelijke liefde tot zijn zender en tot het volk in Korinthe. En wat mag hij schrijven in opdracht van zijn zender? Want alles is van u, niet jij of u bent. Dus niet, je bent van Paulus, je bent van Apollos of van Cephas, maar ze zijn allemaal van u, oud en jong. Vergeet het niet, ze zijn allen aller dienaar. Want God heeft ze als dienstknechten gegeven. Dat is de grote gave. En dan wordt verwezen naar Efeze 4 vers 11. Als een apostel aan de Efeziërs wijst op de verhoogde Christus. En dan citeert hij Psalm 68 en hij vult aan wat daar geschreven staat, dat hij opgevaren is in den hemel om gaven uit te delen onder de mensenkinderen. En dan zegt Paulus, weet je wat nu de gaven zijn die hij uitdeelt? Sommigen tot apostelen en anderen tot evangelisten, tot dienaren en tot uitbreiding en tot opbouw van de gemeente van Christus. Ja, ze dienen het lichaam van Christus tot de juiste functionering daarvan. Wel, kom daartoe, Korintiërs. Ja, zien we het vandaag ook in het juiste licht. Wat de Heere geeft en wat de Heere gegeven heeft. Want hij zegt tot de een gaat en hij gaat. En tot de ander kom en hij komt. En ze mogen uitdeler zijn van de menigelei genade Gods. Ze mogen onderwijzers zijn. Ze mogen gidsen zijn op de weg van het leven. Ja, de Heere zegt zelf in zijn woord, ik gebruik het beeld uit de natuur in en voor mijn koninkrijk. De ene die ploegt, de ander die zaait, weer een ander onderhoudt en tenslotte een ander die maait. Ja, wat heeft hij niet gezegd in Johannes 4? Als het gaat over het gebeuren de sigaar. Wel, ge zijt tot hun arbeid ingegaan. En zo zal het doorgaan tot op de grote dag. Maar we moeten daar niet uittrekken dat een vanzelfsheid is, ook onder ons. Nee, daar behoort gebed te zijn. Bovenal, of de Heere onder ons wonen en werken wil. Want anders zijn we kerk, zijn we gemeente zonder de bediening en de werking van den Heilige Geest. Dan zegt de grote koning ook vandaag, gelijk het in zijn dagen deed horen, en ik heb u op de fluit gespeeld, maar ik heb niet gedanst. Ik heb klaagliederen gezongen, doch gij hebt niet geweend. Ja, dat de Heere ons ook niet overgeven aan de religieuze tijdgeest, maar dat de geest van het verleden ook onder ons werken in het heden. Want de gelijkvormigheid beperkt zich niet alleen tot wat er in de wereld heerst, maar wat de godsdienstige opinie is, en wat men begeert, en waarin men het leven heeft gevonden. Maar dat de Heere dan uiteindelijk gaat zeggen, ge hebt de naam dat geleefd, maar ge zij dood. Dus de gave Gods te mogen gebruiken en ermee om te mogen gaan naar de wil van God. Opdat het zou mogen worden en dat geeft God uit genade en ze verheerlijkten God in mij, zegt Paulus. Dus geen verheerlijking met Paulus, of verheerlijking over Paulus, maar ze verheerlijkte God in Paulus. Dat geeft geestelijke vrucht. En die vrucht verdwijnt niet in nood en strijd en bloeit tot in eeuwigheid in de toekomst. En dan zegt Paulus zo, ze zijn allemaal van u, maar ook de wereld. Ook de wereld, ja. We zijn er niet om de wereld, maar we hebben een plaats in de wereld. Vandaar dat in Jesaja 45 zo met nadruk wordt gezegd dat de Heere de wereld geschapen heeft. Niet opdat ze ledig zou blijven, maar bewoond zou worden. Levensvatbaarheid, levensmogelijkheden, levenstoekomst heeft de Heere geschonken. Vandaar dat wij van niets kunnen zeggen, dat is van mij, wel tegenover de ander. Een jongen kan al zeggen, geef terug, want dat is van mij. En een meisje kan zeggen, en daar blijf je af. Maar als het gaat ten opzichte van de Heere, dan is er niets van mij. Totaal niets. Dus je valt er helemaal buiten. En als dat nou gebeurt, niets te zijn in eigen oog, niets te toe-eigen kunnen voor Gods aangezicht, maar van u zijn alle dingen. Mijn kleding, mijn huis, ja zelfs het kleinste dat ik bezit. Mag je God zo wel eens bewonderen? Heb je dat wel eens, jong en oud, kom. Dat je wel eens stil wordt. En je zegt, wat is God toch goed voor mij. Ik hoop dat het veel is. En dat erbij komt. Heren, mag ik u dan recht kennen. Dienen en vrezen. En heren, dat ik u mag loven tot in eeuwigheid. En niet het tegendeel. Want het is straks een van beide. Maar dat het tegendeel niet aanbreekt. Maar dat mijn stem boven allen gehoord wordt. En dan staat er zelfs geschreven dat het weinige van de rechtvaardige nog van grotere waarde is dan de overvloed van de goddeloze. Klinkt dwaasheid in de oren bij een ieder die de wijsheid van de wereld lief heeft. Maar die de wijsheid van God kent, zegt er amen op. En dan het leven en de dood. Ja, de dood zijn we onderworpen. Maar dan is er ook nog iets wat vergeten wordt. En daarom is studeren voor een dominee nodig. En het is een zegen als je op leeftijd komt en God het je nog laat doen. Welke plaats moet de dood hier geven? Weet u welke? De dood wordt hier beschreven als doel. Het doel van God. Het doel van de dood door de zonde van de mens is de dood en zal uiteindelijk moeten inhouden de eeuwige dood. Maar door de arbeid van Christus laat de dood een tweede leven zien. Gelijk het leven op aarde een tweede leven laat zien. Dus het doel van God om en in Christus is eeuwige zaligheid en eeuwige rampzaligheid. Twee wegen. Naar de dood, de smalle weg. En de brede weg. In dat verband zijn we ook begonnen met Psalm 119. Is er bij mij een 139 is bij mij een schadelijke weg. Leid me op de eeuwige weg. En dan zegt de apostel Wel, je bent in het leven van vandaag geplaatst. En je hoort van het leven der toekomst. Je mag met God de Heere alles bespreken. Dus u kunt van niets zeggen, ik heb en ik ben. Maar God heeft u zijn geschenk gegeven. En onderschat dat niet. En daarom staat mensverheerlijking, of een ander, of zichzelf, maar komt tot de erkenning van de Gever van alle goeds. Psalm 97, vers 1. Gezegd heeft, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen over God. Want wat zegt hij? Het is niet, ik ben van Christus, maar gij zijt van Christus. Ja, en hoe denken we daarover? Ik ben, daar zeggen we van, en vooral vandaag gaan we dat zo horen. Als we iemand op de glijbaan van het geloof horen spreken, ik ben. En het blijft niet bij één getuigenis, maar het wordt eraan toegevoegd. En nu... Gij zijt van Christus. Ja. Tegen welke achtergrond? Tegen de achtergrond van het wonder Gods. Dan moet altijd heen gaan. Jazeker. Als daar niet heen gaat, als dat niet geboren wordt, als dat niet gaat overheersen, weet u wat Christus dan zegt? Ik ken u niet. Ik ken u niet. Dat zal op die grote dag zijn. Gelijk Bunyan het ook beschrijft in zijn boek, dat men zich laat overzetten door Veerman ijdele hoop. En men klopt op die deur. En die deur blijft gesloten. Ja, lieve mensen, als de eeuwigheid aanbreekt, zijn er kloppers. Maar te vergeefs. Die hebben niet geklopt op aarde, in de leven op de poort van vrije genade. Die kenden in hun leven niet wat we overdacht hebben. Wees mij genadig, o Heer. Wees mij genadig. En daarom zondag 1. Er kan zo makkelijk over gedacht worden. En dat kan vanaf de preekstoel en dat kan ook in de samenleving zijn. Ja, ja, daar komt het op aan. Maar dan moeten we eerst maar eens gaan lezen. Wat is uw enige troost? En dat waren twee gezonde jonge mannen. Dat waren geen oude dienstknechten van God, die een heel leven achter zich hadden. Maar de ene was 28 en de andere was 26 jaar. Ze stonden nog in de kracht van het leven jong. En dan beginnen ze, wat is uw enige troost? Nou, het woord troost, dat hoeft niet verduidelijk te worden. Maar dat wijst op veel. En dat spreekt van veel. Onderscheiden omstandigheden van binnen en van buiten. Zijn erop betrokken. Maar ook onze afkomst. Onze afkomst. En daarom krijgen we dat eerste belijden, dat ik niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker, naar lichaam en ziel eigen ben. Ik ben niet meer van mezelf. Dat is de oerzonde. Ik wil zelfstandig staan. Zelf bepalen en zelf uitmaken dit of dat. En ik kom tot een vaste overtuiging. Niet meer hij voorop. Niet meer hij alles in mijn leven en voor mijn leven. Maar ik. En dat zonde, dat schuld geworden voor God. En wat treft dan heel diep, dat we dat ik van mezelf, dus ik mijzelf niet kan veranderen. Om Gods wil wordt dat droefheid en wordt het wonder groot als de Heere mijn ik in mijn denken en overleggingen in mijn zijn wil breken en dat ik iets ga kennen van de waarachtige bekering, de afsterving van mezelf. En de opstanding in Christus. niet meer van mezelf, maar mijn. Hoort u het? Niet ik hem, maar hij mij. Mijn getrouwe, getrouwe zaligmaker, die getrouw is voor God en die getrouw blijft aan het verbond van God en die de genade weldaden Gods verdient door zijn lijden en sterven en eigen maakt aan een zon. Daar wel van Christus en heeft mij uit de heerschappij van de Satan verlost. Ja, dat spreken twee jonge mannen uit, die ook gedoopt waren, maar begenadigd in de geliefde. En dat gaat heel het leven beheersen en als het goed is overheersen. Maar daar de zonde van hoogmoed en van zelfverheffing niet weg is in dit leven, is er het vermaan. Maar ook de opwekking om erbij te leven en door te leven. Gij zijt van Christus. Ja, zegt iemand. Maar dat is een hele zaak, dominee. Ja. Gebeurt dat nog? Ja. Maar dan moet u verder lezen. En Christus is God. Christus is van God. En waarom is die Christus gekomen? Ja, daarin schittert de bewogenheid Gods. Dat Christus gezelfd is tot profeet, priester en koning. En de verklaring daarvan in zondag 12 is zo ontzaglijk rijk. Wel, de Vader had een priester nodig, een profeet, een koning. En wat heeft de Zoon gezegd? Ziet ik kom, o God, om uw wil en welbehagen te doen. Wat de Vader naar zijn heilig recht onmogelijk zelf kan doen, daar gaat zijn Zoon voor zorgen. Dat het geschiet. Wel dat de Zoon des Vaders, als de gezondene des Vaders, in het leven en in de eeuwigheid is de Christus Gods. En daarom de Messiaanse psalm, mijn ziel u opgedragen. Wil u, o God, behagen, en ik draag uw heilige wet, die gij den sterveling zet, in het binnenste ingewand. En wat zegt nu? Wat zegt nu de Heer Jezus Christus? En ik sta in het midden van u, als een die dient. En dat van Gods wegen. Hij heeft dat ook uitgesproken met de lastbrief in zijn hand, wijzend op de schrift in de synagoge van Nazareth. En heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar nu nogmaals terugkomend. Wel, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wel, wat doet dat nu? Wat doet dat nu? Hij wil dienen. Heb u werk voor hem? Heb u werk voor hem? Niet? Geloof u dat? Ja, maar dat hoort er wel bij. Ja, maar ik kan dat wel geloven. Je ziet dat niet meer zoals jaren geleden. Dan kwam je langs een huis en dan zag je een bord. En er woont die en die dokter en die houdt daar en daar spreekuur. En als je als dominee zo in een gemeente een beetje meeleeft, dan hoor je wat en dan zie je wat. En dan kan je zeggen, ja, dat is nou een echte dokter. Of er loopt iemand met je mee en je zegt, hier woont een dokter. Die is echt dokter. Midden in de nacht staat hij voor je klaar. Maar je loopt langs zijn huis heen. Ik geloof dat het een goede dokter is. En dan is het een natuur een zegen. Als ik hem dan niet nodig hoef te hebben. Maar het is in het genadeleven het allerergste wat er bestaat. Als ik hem niet nodig heb. Als profeet. Om het onderwijzen. Want ik ben een dwaas. En ik ben onkundig. En dat is eigen schuld. En ik weet de weg niet. En daarom hem als de profeet nodig. Maar ook als priester. Om mezelf te verzoenen met God. Om het offer te brengen, zelfofferende, waardoor de hitte van Gods gramschap wordt geblust. En dat ik mag schuilen achter zijn dierbaar bloed. En dan als koning, mijn regeren, dat ik me aan mijn onderwerp, maar dat ik in zijn dienst, in zijn leger ook een plaats mag ontvangen. Wel, zo is hij van God. Vandaar dat in het eerste hoofdstuk aan het eind wordt gegeven door de apostel. Als het gaat over Jezus Christus, dat hij van God gegeven is. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. En dan volgt erop. En die roemt, die roemen in de Heer. Daar heb je het. Paulus. Wie komt daartoe? Paulus, wie wil daartoe komen? Hij zegt. Ik ook niet. Maar mij de voornaamste der zondaren. Hij zegt niet tegenover mensen. Ik ben uitverkoren en daarom. Maar hij bezuint het de wereld in tot op vandaag toe. Mij de voornaamste van alle zondaren is barmhartigheid geschied. En in de tijd van barmhartigheid is er een dienende Christus. Heere, bewerk mijn leven, opdat ik me uitlever aan en aanhouden bij en overgeven aan hem die profeet is voor u, maar ook voor dwalende zondaren. Die priester is van u, maar ook voor zwarte zondaren. Die koning is van u, maar die ook koning wil zijn van onderdanen van de Satan. Zo leeft de Heere Christus. En daarom gaat u mee, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van deze profeet, priester en koning. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.